Marjan Lonneman, ik zit hier bij jou in je winkel en ik zit me af te vragen, waaraan kan je nou eigenlijk zien dat de kwaliteit van kleren goed is? Want ik heb gewoon een blouseje van H&M en die heb ik al 2 jaar. Ja, die is volgens mij prima, toch?
Ja, waaraan kan je het zien dat het goed is? Als jij hem al 2 jaar hebt, misschien is het dan best wel de stofkwaliteit redelijk goed. Maar dan gaat het er ook nog altijd om hoe het gemaakt is.
Ja, oké. Okay. Want waar moet je dan op letten?
Nou, waar ik op let als ik zeg maar leveranciers beoordeel, die komen dan met hun collectie en die laten mij dat zien. Dan kijk ik aan de binnenkant hoe naden gestikt zijn. Nou, bijvoorbeeld Engelse naden heb jij misschien nog nooit van gehoord.
Nee.
Maar dat is een manier van afwerken die meer tijd neemt, maar waardoor de naden sterker zijn.
Dus maar hoe ziet dat er dan uit? Want we hebben nu alleen maar geluid. Dus hoe ziet dat eruit, een Engelse naad?
Een Engelse naad, dat is als zeg maar de zijkant van de stof aan elkaar haakt.
Ja, ja.
En dat is dan dus niet afgelokt met een lokmachine en gewoon een rechte naad. Ja, moet je eigenlijk in detail. Omdat zijde een lossere weving heeft.
Ja.
En dan krijg je, als je bijvoorbeeld een kop van de schouder, daar komt dan spanning op te staan. En dan gaat de vezel gaat wijken.
Ja.
En als zijde goedkoop gestikt is, genaaid is, dan gaat dat gewoon na 3-4 keer dragen, gaan die vezels gaan wijken.
Oh, zonde.
Meer knopen.
Ja.
Vaak zie je dat bij je borsten gaat het wijken. Mm-hmm. En als die knoop dan niet goed zit, ja, dan krijg je dus wat wij noemen gapen.
Ja.
En dan krijg je een gat.
Ja, heb ik best wel vaak. Die heb ik ook met dat blouseje van H&M.
Ja, nou, dat zijn allemaal dingen. Koepnaden, dan heeft het te maken met pasvorm.
Mm.
Een goed patroon, heb je geen stoffen nodig waar stretch in zit.
Ja.
Als je een goed patroon op de stof legt, dat het goed past ook op Nederlandse vormen.
Mm-hmm.
Dus Nederlandse vormen, vrouwen met heupen, vrouwen met borsten. Als je dan een goed patroon maakt, heb je geen stoffen met stretch nodig.
Nee, want het is bijna altijd stretch.
Nou, stoffen met stretch zit natuurlijk lekker, zijn we ook allemaal gewend. Stoffen met stretch waren er vroeger eigenlijk niet.
Nee.
Dan moest je gewoon een goed patroon tekenen. Stretch betekent elastiek.
Mm-hmm.
Dus elastiek in de stof. Ten opzichte van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, katoen,
mm-hmm.
Gaat uiteindelijk werken.
Ja.
De stretch die wordt losser, elastiek wordt losser. En als dat ten opzichte van die katoen, dan zie je bijvoorbeeld goedkope t-shirts, dat gaat dan hobbelen.
Ja, dat klopt.
Na een paar keer wassen.
Ja.
Nou, stoffen zonder stretch gaan dus veel langer mee.
Oké, okay. Maar je had vroeger natuurlijk wel dat ze het op maat maakten en nu is het confectie, dus het is een soort gemiddelde.
Ja,
dus dan lijkt het me wel moeilijker om een goed patroon dan te maken.
Dat klopt, maar dat is waar deze ontwerpersgroep in de winkel continu aan sleutelt, aan die patronen.
Dus dan gaan ze naar van gemiddelde uit of zo?
Meest optimaal.
Ja.
Maar ook dat kost natuurlijk veel meer tijd en dus werk en dus geld.
Ja.
Een goed patroon, als je een goede aangesloten jurk, wat ik toch voor 80% goed vind passen op mm-hmm. alle vrouwen die ik in de winkel krijg, dat is dus gewoon een heel goed patroon.
Oké, okay. Ja.
Maar daar is veel langer aan gesleuteld.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld een jurk in de winkel van een merk die maakt die jurk eigenlijk ieder jaar steeds in een andere stof. Hij valt dus ieder jaar ook wel iets anders. Want in een dikke rib, in een jeans of in een linnen valt die jurk steeds wel anders.
Mm, ja.
Maar ik zie door de jaren heen dat hij steeds doorontwikkeld wordt, dat model.
Ja.
En hij past echt gewoon steeds beter.
Ja. Ja, want ik heb wel eens van Elements of Freedom een tuniek gehad. Toen die net bestonden volgens mij. En later ook weer een. En die zit eigenlijk veel beter.
Ja.
Is dat ook zo'n voorbeeld van dat ze een patroon ontwikkelt?
Ja.
En wat je net vertelde over die naden, daar zit ik ook over na te denken. Want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Is dat ook, lijkt mij veel meer werk of moeilijker dan gewoon een naad en aflokken?
Nee, dat is ook zo. Kijk, een blouse die gewoon recht is, recht, geen splitjes, geen koepnaden, niks, kost minder tijd om te maken.
Ja.
En daarom is dat dan dus ook goedkoper.
Ja.
Dat is één deel. Een goed patroon kost meer tijd, is meer werk om uit te voeren. Een beleg aan de binnenkant van een blouse, 3 knopen op een manchet, is meer werk. Daarnaast heb je natuurlijk het verhaal over stofkwaliteit. Nou, daar gaat een heel productieproces aan vooraf.
Hmm.
Kijk, je ziet dan bijvoorbeeld in stoffen, dat had je vroeger ook niet, lyocell met wol. Lyocell is houtvezel en wol gemixt.
Ja.
Heeft een veel betere en langere levensduur dan puur wol.
Oh ja. Ja.
Dus in stoffen zie je nu veel meer mixen komen, omdat dat de levensduur verlengt. Maar ook dat is natuurlijk een proces wat nu geld kost om dat te ontwikkelen.
Ja. Ja, dat geloof ik. Want het is ook een beetje laboratoriumwerk, misschien bijna
precies.
Te testen. En...
Ja, precies.
En nog even over wat je zei over die patronen. Ik heb ooit een keertje Konemans geïnterviewd hier in de Springweg.
Oh, ja.
En die zei dat je echt voor mannen dan wat meer Duitse en Nederlandse figuren had.
Ja,
posturen en wat meer Frans. En jij zegt klopt, dus dat heb je ook...
Ja, dat klopt. Nou, binnen de winkel heb ik vooral Nederlands, maar ook Duits. En dat zijn patronen die rekening houden met ronde vormen.
Ja.
We hebben heupen, we hebben borsten.
Meer dan Françaises bijvoorbeeld.
Meer dan Françaises, maar ook een merk als weer Elements of Freedom, maar ook de andere Nederlandse merken. Langere mouwen.
Oh ja.
Langere ruggen.
Ja, dat is wel waar.
Dus je blouse moet dan langer zijn.
Ja.
Kijk, en dan heb ik daarnaast, naast dat Nederlands en Duits, heb ik ook twee Spaanse merken voor al mijn kleinere klanten.
Oh, wat grappig.
En ook zijn die ruggen zijn dan korter, de mouwen zijn korter.
Ja.
De rompen zijn smaller.
Ja.
Want zo'n Nederlands blouseje kan ik vanaf maat 34 dan laten maken of bestellen.
Ja.
Dat gaat vaak goed voor smallere vrouwen. Maar als je heel klein bent, heb je gewoon een kortere rug.
Ja,
en als je taille dan in de taille moet zitten, omdat het een getailleerd blouseje is... Ja, dan hangt die taille bij jou op je billen. En dat zit dan dus gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Dus als een klant in de winkel komt, scan ik eigenlijk gelijk, wat is jouw pasvorm? En als iemand dan zegt, ik zoek een broek, dan pak ik bepaalde broeken ook niet. Omdat ik denk van, ja, dat heeft geen zin. Want die lengtes, die kloppen niet. Weet je, als je bijvoorbeeld een strak bovenbeenbroek met een flared pijp, als je dan heel klein bent... Weet je, dan zit die flair, die knippen we er eigenlijk gewoon helemaal af.
Ja, precies. Ja, dat is niet mooi. Nee.
Dus ook daar zijn ontwerpers heel druk mee dat je een broek maakt die voor veel lengtes goed is.
Maar eigenlijk kan het dan bijna niet, als ik jou zo hoor, dat je generiek voor de wereld maakt. Iets ontwerpt.
Nee.
Dat...
Nee, dan krijg je hobbenzakken.
Ja, precies. Ja.
Ja. Kijk, en nu is alles, de mode is wel weer redelijk oversized. Maar niet iedereen wil dat. En niet iedereen staat dat. Nou, dan kom je dus gewoon bij Liv Stores. Want dan, kijk ik naar vooral in eerste instantie pasvorm.
Ja.
Als iemand iets past en uit de kleedkamer komt, kijk ik ook vooral naar pasvorm. Van, goh, past dit? En dan punt 2 is, staat het je? En punt 3 is het je stijl? Dus dat is... het is niet van elke mode staat iedereen op maar of past bij je qua stijl.
Nee. Dus resume, als het even waar moet je letten op de naden, hoe die gemaakt zijn, op de stoffen, hoe de kwaliteit is en op de pasvorm. Dat zijn de 3 dingen waar je op moet letten als je kleren gaat kopen.
Ja, en eigenlijk vind ik in de volgorde is het eerst de pasvorm en dan hoe die afgewerkt is. Kijk, kom je hier, dan hoef je niet naar die afwerking te kijken, want dat is bij elk kledingstuk hier goed voor elkaar, omdat ik erop let. Maar,
ook als je gewoon in de winkel gaat, niet in Liv Stores.
Ja, pasvorm. Natuurlijk kijk jij naar stijl, maar dan niet zozeer naar, is het jouw stijl qua pasvorm, maar is het jouw stijl qua stof?
Ja.
Want iemand pakt hier iets uit het rek omdat de stof aanspreekt. Dat vind ik een leuk printje of ik vind die kleur leuk. Maar goed, ik kijk dan gelijk een stap verder. Dus resume, inderdaad, pasvorm. Afwerking, vraag door op eerlijk gemaakt. Dus arbeid, want wat is duurzaam, wordt natuurlijk hier regelmatig aan mij gevraagd. Nou, het eerste wat ik roep is eerlijke arbeid, is iets eerlijk gemaakt. Onder goede werkomstandigheden worden mensen fatsoenlijk betaald. En het hoeft dan niet per se in Nederland te zijn, maar nooit buiten Europa. Want dat is voor mij te onduidelijk. Waar wordt het dan gemaakt? Is de ontwerper dan zelf in het atelier geweest? Maar dan nog waag ik mij daar niet aan. Ook omdat ik niet wil dat er over de wereld gewoon zo massaal vervoerd wordt.
Nee, want het wordt overal rondgepompt, die stoffen.
Ja, precies. Ja, dat is ook echt, maar ook vervoer, als een item in China gemaakt is, moet het wel hier naartoe komen.
Ja.
Dus ook daarom proberen we Nederlandse ateliers te stimuleren.
Ja. Merk je ook, behalve jouw winkel, dat dat meer gebeurt? Dat er meer Nederlandse, dat daar wat meer toekomst in zit?
Nou, vanuit subsidies worden wel ateliers gestimuleerd die dan werken met vluchtelingen bijvoorbeeld, om die een arbeidsplaats. Maar verder eigenlijk gewoon niet. En eigenlijk is dat gewoon heel erg balen.
Ja.
Want alle Nederlandse ontwerpers die ik in de winkel heb, werken eigenlijk niet in Nederlandse ateliers, want die zijn er heel weinig.
Nee, er zit er eentje in Tilburg, daar ben ik een keer geweest.
Ja, zijn er een paar. In Rotterdam. Ja, een paar. Ja. Dat schaalt nu wel wat op. Fabriek Fris is bijvoorbeeld eentje. Dat schaalt nu wel wat op. Maar dat is heel moeizaam om ook, zeg maar, goede prijzen. Je moet concurreren dan met bijvoorbeeld ateliers in Bulgarije.
Ja, maar ik heb toen een keer een professor geïnterviewd voor Trouw. Die gaat over Nederlandse economie en ook dat je in Nederland. Die zegt dat dat wel goed kan. Maar dat er wat overheidsmaatregelen zijn waardoor dat bemoeilijkt wordt.
Dat klopt.
Maar dat als je alles in Nederland maakt, nou ja, dan kost een jurk zeg 80 euro. Dus niet een paar tientjes.
Nee.
Maar wel, nou, 80 euro vind ik een redelijke prijs voor een jurk. Ja. En dan is het gewoon made in Holland.
Klopt.
En,
dat klopt. Ik heb ook een merk in de winkel wat gewoon made in Holland is. Dat kan ook wel. Alleen wat je dan dus terugziet, is dat de marge voor de ontwerper, voor de maker, voor de retailer, dat ben ik dus, minder is dan als ik, zeg maar, met grote merken werk die hun productie in China hebben of in Bangladesh of whatever.
Dat is eigenlijk niet geen eerlijke concurrentie.
Kijk, dus als je het hebt over, straks krijgen we weer Black Friday, 50% korting, dan zit ik zo'n beetje op inkoopprijs. Ja. Dus dan verdien ik dus helemaal niks meer. Dus dat kan ook eigenlijk niet. Dan word je een leuke hobby.
Maar ik snap niet heel hoe dat dan zit.
Dus grotere merken laten het veel goedkoper maken.
Omdat ze in grotere aantallen, of hoe komt het dan dat zij meer
arbeid
winst hebben?
Arbeid is natuurlijk goedkoper. Wellicht ook grotere aantallen. Dus zij hebben per product veel meer marge. Kijk, en die marge verdien je als je het voor de volle map verkoopt. Nou, geef je daar 30% korting op, dan verdien je nog steeds genoeg. Kijk, en die marge heb ik niet.
Nee.
En heeft de ontwerper dus niet.
Nee, dat is niet helemaal eerlijk, die concurrentie.
Nee. Kijk, nou heb ik nooit uitverkoop, want dat is niet nodig. Want uitverkoop is wat mij betreft, een artikel kun je volgend jaar echt niet meer aan.
Nee, precies. Ja.
Dus waarom zouden de items die hier hangen in de uitverkoop gaan? Want deze items gaan dus allemaal lang mee en zijn ook vrij tijdloos. Als jij kiest binnen jouw stijl, ja, dan kun je gewoon 10 jaar met een jurkje. Dus het hoeft ook niet in de uitverkoop.
Oké, Marjan, dankjewel voor deze adviezen en voor deze goede toevoegingen allemaal.
Je kan nooit meer spontaan ergens nu winkelen. Je moet altijd gelijk in de kleding kijken. Ja. En vragen naar arbeid en vragen naar pasvorm. Is dit mijn pasvorm?
Ja, maar dat vind ik wel een goeie hoor.
Ja,
want ik merk wel steeds meer dat als ik echt goed heb gekeken naar kleding en daar ook misschien wel meer in heb geïnvesteerd, dat je daar gewoon jaren mee doet.
Ja, precies.
Ik heb een rokje aan, die heb ik volgens mij 1 jaar of 3 al. Ja. Die heb ik nog steeds heel vaak aan.
Ja, ja. Nou, als je goede stof, goede pasvorm, het is jouw stijl. Ja, de 100-puntenregel, hè, heeft Marjan in de winkel.
De 100-puntenregel?
Als iets 100 punten is, als je het past, dan mag je het kopen. En anders niet. Dan kijken we naar iets wat beter is voor jou.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb een variant op die regel dat ik moet gewoon zin hebben om meteen aan te trekken als ik uit de winkel kom.
Ja.
Als ik zoiets waar ik kan morgen ook nog wel, dan moet ik het niet doen.
Nee. Nou, dat roep ik ook wel. Als je staat 's ochtends voor je kast en wat pak je dan?
Ja.
Dat is voor mij altijd ook een indicatie waar voelt iemand zich prettig in.
Ja.
Kijk, en dan kleur ik wel een beetje buiten de lijntjes. Dus ik laat je ook dingen passen die misschien net niet precies in jou. Maar dat is dan alleen
maar. Ja, maar dat is alleen maar leuk. En dan kun je ook een beetje kijken van, nou, ik had hier zelf niet aan gedacht. Misschien is het toch precies. Best wel.
Ja.
Oké, dankjewel, Marjan.
Nou, graag gedaan, Marieke.